En reeds enige tijd aldermaals bezig met de gelijkenis van Lucas 16... van de rijke man en de arme Lazarus. Daar zit ontzettend veel in, omdat hij ons spreekt rechtstreeks over de Heer Jezus Christus. Want het blijkt dat deze Lazarus nou eenmaal, deze arme Lazarus, een beeld is van de Heer Jezus zelf. En in ieder geval blijkt dat uit het noemen van de naam Lazarus. Moet u zeggen dat ik van de week nog een schriftplaats tegenkwam die ongetwijfeld hier rechtstreeks verband mee houdt. Ik zal hem u ook inderdaad meedelen. Die komt namelijk uit het boek Prediker. Dat is ook wel aardig. Prediker hoofdstuk 9 namelijk. In Prediker waar gesproken wordt over aan de ene kant wijsheid en aan de andere kant kracht. Wijsheid tegenover rijkdom en wordt vergeleken met kracht in het algemeen. Maar er staat in Prediker 9 vers 13... Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij. Er was een kleine stad en weinig lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde ze en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. En dat was hem dan. Een korte, ja, een gelijkenis kan je misschien niet zeggen. Ik weet ook niet hoe we dat zouden moeten noemen.
Een verhaal.
Een verhaal, in elk geval. Je mag aannemen dat Salomo, de prediker immers, dat hij inderdaad deze dingen ook letterlijk heeft waargenomen tijdens zijn leven. Maar het neemt niet weg dat wij hier met groot gemak eigenlijk een beschrijving van de Heer Jezus Christus invinden, die immers rechtstreeks vergeleken zou moeten worden met deze arme, maar niettemin wijze man. Dat laat zich aanzien omdat in de eerste plaats wijsheid in de Bijbel eigenlijk gewoon Christus zelf is. Komt ook voor in de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. In elk geval wordt ronduit gesproken over de wijsheid als over een persoon, als over iemand bedoel ik feitelijk. En die iemand blijkt uiteraard niemand anders te zijn dan Christus zelf, van wie wij in het Nieuwe Testament lezen dat hij ons geworden is wijsheid van God. Daar gaat het om. En er zit nog wat anders aan vast, maar misschien vertel ik het wat te snel. Er zit nog wat anders aan vast, want wijsheid is in het Nieuwe Testament bijna synoniem met verborgenheid. Hetzelfde 1 Korinthe 1 waar staat dat Christus ons geworden is wijsheid van God, vervolgt vervolgens met te zeggen dat Paulus weliswaar wijsheid Gods spreekt, maar onder de volwassenen. En hij zegt daarvan, die wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. Met andere woorden, als over de wijsheid Gods gesproken wordt, hangt die wijsheid rechtstreeks samen met de verborgenheid en daarom met de bijzondere aard ook van onze bedeling. In de eerste plaats al omdat er gezegd wordt dat God genadig is geweest ten opzichte van ons. Hij heeft ons begenadigd. Hij is overvloedig geweest met die genade in alle wijsheid. Staat de vertaling, Efeze 1. In alle wijsheid en voorzichtigheid, nog steeds na de vertaling. Maar ook daar worden wijsheid en verborgenheid samengebracht. En wordt er vastgesteld dat de wijsheid Gods, de hoogste wijsheid Gods, rechtstreeks verband houdt met de bedeling waarin wij leven. Dat ga ik nou niet verder toelichten. Maar in elk geval kunt u het zelf makkelijk, heel makkelijk terugvinden in 1 Korinthe 1, waar immers de gezegd wordt dat het wijze Gods sterker is dan de zwakte. Nee, het dwaze God sterker is dan de wijsheid van de mens, enzovoorts. En er wordt gezegd dat wat voor de wereld dwaas is, namelijk de boodschap omtrent de dood en opstanding van Christus, dat dat inderdaad kracht Gods is tot zaligheid. Voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Hè? Er staat dat het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, of de wereld dus, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Zodat daar de wijsheid, de dwaasheid in het oog van de wereld in de praktijk blijkt te zijn kracht Gods. En dat is eigenlijk een dubbele tegenstelling. Maar hoe het ook zij, die wijsheid Gods komt in uitdrukking in Gods verlossingswerk, met name in onze tegenwoordige bedeling. En dat is feitelijk ook hier het geval in Prediker 9... Want die kleine stad waarover hier gesproken wordt, is nou in ieder geval, ja, daar kunnen we nogal wat voor zeggen, maar in ieder geval de wereld, hè. Nou ja, het kan ook Jeruzalem zijn, het kan ook Israël zijn, het kan de twee, het kan de tien stammen zijn, het maakt niet zoveel uit, de wereld in het algemeen, zo groot is die ook niet, per slotverrekening. Er staat er weinig lieden waren daarin en door een groot koning werd deze stad omsingeld, zodat de inwoners van die stad ten dode waren opgeschreven. En wie die grote koning is, lijkt me wel duidelijk, hè, dat is de overste, deze wereld, de god deze eeuw, of hoe je maar heten mag. Die immers teniet gedaan werd door de Heer Jezus. Namelijk inderdaad door zijn dood en opstanding. Weet u wel, Hebreeën 2, hè? Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Of anders Colossense, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus door zijn dood en opstanding de overheden en machten in heeft uitgetogen en over hen heeft getriomfeerd, hè, en hen in het openbaar heeft tentoongesteld. Dat wil zeggen, hij heeft hen overwonnen. En eigenlijk voor gek gezet, want daar komt het in de praktijk op neer. Hij heeft hen verslagen met hun eigen wapen, want dat wapen was uiteraard de dood. Hoe dan ook, hier is dan sprake van een arme, maar niettemin wijze man in vers 15 van Prediker 9. En als ik zou vragen hoe heet die arme maar wijze man, dan zou het antwoord natuurlijk gewoon zijn Lazarus. Hè? Hij kan niet missen. Ja, een arme wijze man. Dat is de Heer Jezus Christus zelf die arm werd om ons rijk te maken, zoals 2 Korinthe 8 zegt. Hè? En die verloste de stad door zijn wijsheid. Hoe dat precies gebeurde staat er niet bij. Dat het door een list was, dat lijkt me duidelijk. Maar het is natuurlijk ook inderdaad een soort van list geweest dat inderdaad door de dood van de Heer Jezus heen de tegenstander overwonnen werd. Want dat zegt ook de 1 Korinthebrief inmiddels, ook hoofdstuk 2. Want daar staat als de overste deze wereld de verborgenheid en dus de wijsheid God bestaande in verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruist hadden. Nee, als zij geweten hadden dat hij uit de dood zou opstaan, zouden zij hem niet de dood ingejaagd hebben. Dat is het verhaal. Zodat het inderdaad een list was. Een die tamelijk goed geheim gebleven is in de dagen van het Oude Testament, mag ik wel zeggen. Maar inderdaad, een krijgslist. Wijsheid dus, waardoor inderdaad de stad verlost werd. Maar dan staat er, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. En dat is precies de situatie in onze dagen. Als we voor de stad invullen Jeruzalem en dus iets breder. Het Jeruzalem dat nu is uit Galaten 4, hè. We vullen dus in gewoon Israël als zodanig. Dan moet gezegd worden dat inderdaad geen mens deze arme man gedacht. Dat wil zeggen, hij is vergeten. En als we wat breder invullen de wereld, dan geldt precies hetzelfde. Want voor de wereld is hij ook vergeten. Dat wil zeggen, men weet er nauwelijks meer wat van. Men weet ook niet meer wat hij gedaan heeft. Maar bovendien, men ziet in hem niet de grote overwinnaar. Men kent hem niet als zodanig, terwijl hij wel degelijk die overwinning tot stand gebracht heeft. Zodat dat inderdaad een beschrijving is van onze tegenwoordige tijd. En dan wordt de conclusie getrokken in vers 16 van Prediker 9. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Waarom? Omdat die wijsheid Gods inderdaad kracht Gods is. Die wijsheid is namelijk kracht. In gewoon Nederlands, kennis is macht. Twee synoniemen, maar goed. Hè? Kennis is macht. Ja, wijsheid is kracht. Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. Dus ondanks dat de man er geen eer mee ingelegd heeft, was die wijsheid toch beter dan welke kracht ook, omdat met die wijsheid de grote krachtige tegenstander kon worden verslagen. Dat is het verhaal, waarna trouwens het volgende vers ook een aardige beschrijving geeft van de situatie in onze dagen. Als er staat, de woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden. Dan denk ik altijd meteen weer aan Maria, die aan de voeten van de Heer in stilheid, inderdaad, tegenstelling tot Martha, die aan de voeten van de Heer in stilheid de woorden van de wijze bij uitstek aanhoorde. Dus de woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geschreeuw, want dat staat er, het geroep van degene die over de zotten heerst. via geroep wordt er over de zotten geheerst. Ik durf niet eens toepassingen van te geven, want nou ja. Hè.
Schreeuwende leraar.
Maar die kunt u zelf wel hebben. Schreeuwende leraar, schreeuwende wiskundeleraar bijvoorbeeld. Dat zou heel goed. Laten we zitten. Ja. Vakbonds, denk ik altijd meteen. Ik weet niet hoe ik dat heb, maar dat denk ik altijd meteen.
Ja, schreeuwen, ja.
Schreeuwen enzovoorts. Ja, nou goed, daarom. Het is een beetje kwetsbaar om voorbeelden te noemen. Ik wil u niet kwetsen, maar niettemin, het lijkt me duidelijk. Hè? Maar de woorden van de wijze worden in stilheid aangehoord. En als het goed is, zijn we daar vanavond mee bezig. Ondanks het geluid van een levensgrote brassband op de achtergrond. Dan wel ondergrond. Nee, want wij zitten in de opperkamer. Hè? Nou goed. Vers 18 zegt het nog eenvoudiger. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen. Daar gaat het om. En een zondaar, namelijk een ongelovige, verderft veel goeds. Nou, ga er nou maar niet verder op in, op die schriftplaats. Maar inderdaad, een ongelovige verderft veel van die wijsheid die overigens wel degelijk tot hem komt. Daar komt het op neer. Maar goed, dat hoort bij een ander Bijbelboek, dus ik zal het maar...
Die dode vliegen dan.
Hmm?
Die dode vliegen dan.
Hoezo dode vliegen?
Dat staat verderop.
Oh nee, maar ik ga geen prediker behandelen vandaag. Hè? Je had het gisteren, de vorige keer gisteren. Je had het vorige keer ook al over doden die zouden vliegen. Of was ik dat? Over de kloof namelijk in het dodenrijk. Niet? De vraag was of ze erin zouden vallen of dat ze er overheen konden vliegen. Nou goed, laat maar zitten. Dan gaan we terug naar Lucas 16. Maar u ziet, een arme man blijkt toch wijs te zijn en overwinning te behalen. En dat is feitelijk een illustratie van deze Lazarus. Althans, het vindt zijn parallel in deze geschiedenis van Lazarus. Die arm was, maar kennelijk wel degelijk rijk. En hoewel het in de gelijkenis zelf er niet meer bij vermeld staat, gaat het natuurlijk toch om een overwinning die door hem tot stand gebracht zou worden. Maar nogmaals, dat staat in de gelijkenis zelf niet. Maar via de andere Lazarus die we vorige keer besproken hebben, namelijk die uit Johannes 11 en 12, komt wel degelijk de overwinning tot stand en wordt de tegenstander verslagen. En daar zagen we ook onze tegenwoordige bedeling in, doordat Lazarus inderdaad opstond, ingewikkeld in zijn lijkkleed, of hoe het maar heten mag, waarna hij daar alsnog uit ontbonden moet worden. De situatie van die Lazarus in het lijkkleed, om zo te zeggen, is een uitbeelding van onze bedeling, waarin Lazarus gebonden is, hè. Ja, bij de ballingen of in ballingschap of verworpen of hoe je dat maar zegt, hè. Maar goed, dat hebben we ook vorige keer besproken, dus ik kom daar niet op terug. Ik ga dus weer terug naar Lucas 16, even. Waar Lazarus terechtkomt in wat dan genoemd wordt de schoot Abrahams. En waar de rijke man gewoon zijn ogen opslaat in de hel. Daar wordt het normale woord voor hel inderdaad gebruikt. Dat is in vers 23, waarna vervolgens nog vastgesteld wordt dat er een kloof is, vers 26, tussen wat aan de ene kant hel heet en wat aan de andere kant schoot Abrahams heet, zodat de beiden elkaar inderdaad niet kunnen bereiken. Daar gaat het om. En de grondgedachte daarachter is er een die we trouwens ook kennen uit het Oude Testament eigenlijk. De gedachte namelijk dat er verschil is in de positie van de gelovigen en ongelovigen in het dodenrijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat we dan, als we het zo zeggen, alleen maar praten over de oud-testamentische situatie. Omdat de gelovigen van na de opstanding van Christus helemaal met hel of dodenrijk niets van doen hebben. Zij zullen de dood ook niet zien. Ze zullen daar dus ook niet hun ogen op slaan. Eenvoudig omdat ze sinds de opstanding van Christus delen in de hemelse positie van Christus. Waarna nog de vraag gesteld kan worden, en hoe zit het dan met de gelovigen die overlijden in een toekomende bedeling? Want die hebben toch geen deel aan de hemelse positie van Christus. Want voor hen is de hemel niet bestemd. En dan is mijn antwoord eenvoudig dit. Dat als het goed is, gelovigen in een toekomende bedeling helemaal niet sterven. En voor zover ze sterven, zullen ze binnen afzienbare tijd opgewekt worden. Omdat ze de 1000 jaren zullen binnengaan. Zodat ook op hen het verhaal niet van toepassing is. Gelovigen sinds de opstanding van Christus worden geacht in elk geval deel te hebben aan zijn opstanding. En gelovigen van onze bedeling slaan dus hun ogen op in de hemel. om die te zeggen, ze gaan daar naartoe, want dat staat nergens, heb ik nog nooit ergens gelezen. Dus ik kan het ook moeilijk uitspreken zo. Maar ze zullen ogen opslaan in de hemel en de gelovigen van na onze bedeling die sterven, wel, dat kunnen alleen maar de martelaren uit de grote verdrukking zijn en die zullen in ieder geval weer opstaan. En de vraag waar ze in de tussentijd waren is tamelijk hypothetisch.
Onderdaal daar niet?
Nou ja, maar dat is een beeld dus, hè, dat, uit Openbaring 6. Hè. Zielen die gezien worden onder het altaar. Maar dat is uiteraard een beeld. Dus waar ze zijn, ik weet het echt niet. Misschien ook wel tijdelijk in de hemel. Je kunt altijd nog vragen waar Elia bijvoorbeeld is.
Achter dat gordijn.
Achter het gordijn, bekende gordijn, wat bij alle vergaderingsbroeders overigens bekend is. Maar goed, daar gaan we dan verder niet over. Daar kan ik dus verder niks over zeggen, maar de normale situatie is dus dat sinds de opstanding van Christus gelovigen in ieder geval niet naar het dodenrijk gaan, mochten zij overlijden. Dus daar hoeven we verder ook niet over te praten. Waar we wel over praten, is dat we hier een beschrijving vinden van de oud-testamentische situatie, waarbij er verschil is in de omstandigheden van de ongelovigen en van de gelovigen wanneer die in het dodenrijk zijn. En let erop dat er staat, hij sloeg zijn ogen op in de hel. En van Lazarus staat dat hij van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En ik acht het onmogelijk om in beide uitspraken te lezen dat de lui buiten bewustzijn raakten toen ze stierven en sindsdien buiten bewustzijn zijn in het dodenrijk. Of dit is een sprookje, maar dan is het geen gelijkenis. Nee, dat gaat nog helemaal niet. En bovendien is het zo, en dat wil ik u dan toch vanavond wel voorhouden, dat kom ik moeilijk onderuit, dat de gedachte dat men in de dood inderdaad converseert, dat die gedachte inderdaad in het Oude Testament ook meerdere malen naar voren gebracht wordt, zodat het onmogelijk is om dat idee van dat het bewustzijn bestaat in het dodenrijk, om dat weg te redeneren door te zeggen dat hier sprake is van een gelijkenis waarbij de Heer zich slechts bedient van Joodse fabelen. Want dat is een van de redeneringen dan. Hè. Men zegt dan, de Heer gebruikt Joodse fabelen om daar de Joden zelf mee om de oren te slaan. Maar dat klopt niet, want dan hebben we nog heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die dan ook tot de Joodse fabel gerekend zouden moeten worden. En dat zijn ze uiteraard niet. Weliswaar niet zoveel van die schriftplaatsen, maar ze zijn er wel degelijk. In de eerste plaats moet ik opmerken dat het begrip hel weliswaar gebruikt wordt in verband met de situatie van de rijke man in vers 23. Maar het neemt echter niet weg dat de plaats waar Lazarus zijn ogen opslaat in de schoot Abrahams wel degelijk net zo goed hel heet. En daar is helemaal geen probleem aan. Het probleem wordt meestal gemaakt doordat men onder hel verstaat hetzelfde als de poel des vuurs of de plaats van het eeuwig oordeel of iets dergelijks. En dat is het niet. Hel, ook in het Nederlands, betekent gewoon een lage plaats. En het is dus de aanduiding van de plaats waar de doden heen gaan. Het is gewoon een normale, neutrale, wilde ik eigenlijk zeggen. Dus een neutrale aanduiding. Betekent verder niks dan alleen een lage plaats, hier beneden dus, onder de aarde. Want dat is nou eenmaal het dodenrijk. De problemen ontstaan vervolgens ook wel door vertalingen, omdat wij in het Nederlands feitelijk geen net woord hebben hiervoor, denken wij. Maar het andere kant van het verhaal is dat de grondtalen dat ook niet hebben. Het punt is namelijk dat wanneer wij hier het Nieuwe Testament lezen en er staat hel, is het de vertaling van het Griekse woord hades. En dat betekent, ja, in de praktijk precies hetzelfde wat ik net zei. Namelijk, men vertaalt het begrip hades in de literatuur buiten de Bijbel om gewoonlijk met onderwereld. Dat is een beetje een verklaring, maar dat is wat het aanduidt. Dat wat onder de aarde geacht wordt te zijn. Overigens niet stoffelijk, maar geestelijk. Gebruik alsjeblieft niet het woord ziel, want het heeft met de dood niks te maken. Het gaat over geest. Hè? Een ziel is een levende mens en eventueel een lijk. Maar wanneer het gaat over de dood, dan zijn er in de dood geen zielen, maar geesten. Nou, hoe dat ook zij, Hades wordt buiten de Bijbel altijd vertaald met onderwereld, gewoon vanuit de Griekse literatuur, zeg maar. En men zou dat het beste dus in de Bijbel ook kunnen doen. Of men zou de term dodenrijk moeten gebruiken. Dat is ook een woord bekend uit sommige Bijbelvertalingen. En dat geeft het beste weer wat het eigenlijk is. En het woord hel in de Statenvertaling geeft dat ook heel goed weer. Maar het probleem is dat het woord hel sinds die tijd geen deel meer uitmaakt van het normale Nederlands. Enkele uitzondering daar gelaten. Nou, in namen komt het nog voor, hè. Hel staat voor een lage plaats, een lage, in de praktijk onbereikbare plaats, een plaats die men zou moeten zoeken, een geheime schuilplaats ergens beneden. Dat is de meest uitgebreide verklaring of betekenis eigenlijk van het Nederlandse woord hel. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. Wij kennen het geloof ik alleen nog in het werkwoord, helen. Namelijk gestolen wavenbergen. Helen, dan is het een werkwoord geworden. Maar dat is wat het feitelijk is. Hades wordt, zou men dus het beste vertalen met onderwereld. Dat wil zeggen dat wat beneden is, iets anders blijft er niet over. En verder kennen is het zo dat het Griekse Hades weliswaar letterlijk betekent het onkenbare, want dat betekent het. Letterlijk, via de etymologie dus, dat wat niet geweten wordt, dat wat niet gezien wordt, van de Griekse eido, voorzien, kennen, weten, drie synoniemen uiteraard. En Hades is dan het onkenbare, het onzienlijke, kortom, dat wat wij niet weten. Maar dat is niet de betekenis van het woord, hè? Dat is de etymologie, dat is de afleiding. De betekenis is altijd die van onderwereld. Dat wat hier beneden is en daarom onbereikbaar is en niet gekend of geweten wordt. Waaruit je maar mag concluderen dat de Grieken ook wisten dat communicatie met de doden onmogelijk is. Communicatie tussen levenden en doden. Anders zouden ze moeilijk dit woord hebben kunnen gebruiken. Maar nog anders ligt het, want het Griekse Hades namelijk wordt gebruikt als de vertaling, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Sheol. En dan zijn we weer gewoon rond, want wij herkennen in het Hebreeuwse Sheol gewoon weer ons Nederlandse woord hel. Waarmee maar we zien hoeveel verband er bestaat tussen het Nederlandse, dikwijls tenminste, en het Hebreeuwse. En Sheol betekent net zoiets. Sheol betekent, komt van Sjaal, namelijk vragen, informeren, onderzoeken. Dat is het. En het hangt samen met de naam van Saul. Die heeft Saulus zelfs, hè. De naam van Saul, die vertaald wordt met gekozen. Maar dan is hij ook gezocht, hè. Iemand die opgezocht is en gekozen is. Maar het is dus eigenlijk gewoon vragen en eventueel dan daarvan afgeleid kiezen. Maar het heeft dus dezelfde strekking als het Griekse Hades. Namelijk iets wat niet gekend wordt, iets wat niet geweten wordt, iets wat niet gezien wordt. En daar zoekt men dan naar. En dat is dus slechts de betekenis. En dat is dus een zeer neutrale betekenis eigenlijk van de term. En meer kan ik daar ook niet van zeggen. Want als het gaat over de plaats van het eeuwige oordeel, zal ik maar zeggen, dan is er altijd een andere uitdrukking voor. Maar ik moet nog wat vertellen. Er zijn veel meer uitdrukkingen die synoniem zijn met het begrip hel. En bovendien moet ik dan ook zeggen. Nee, laat ik de termen maar even nalopen. Sheol heb ik al genoemd. Hè? Het oud-testamentische woord wat men eigenlijk altijd zou moeten vertalen met hel, omdat dat gewoon hetzelfde woord is, maar dan in het Nederlands. Hè? Het dodenrijk. Dan hebben wij ook nog het begrip kuil. Maar dat betekent hetzelfde. Een diepte. En soms heet het zelfs een bodemloze kuil. Dat wil zeggen een kuil die wel erg diep is. In de zin van, daar komt je ook nooit meer uit. Maar niettemin een kuil. Dan heb je het begrip afgrond. En afgrond en kuil is dan eigenlijk ook weer synoniem. Want een afgrond is natuurlijk ook een grote diepte. En in de praktijk blijkt in de Bijbel dikwijls dat de afgrond geacht wordt ook geen bodem te hebben. Uiteindelijk niet. Met dezelfde betekenis. Men zinkt erin weg en komt er niet meer uit terug.
Je komt de bodem wel tegen. Als je er even haalt.
Dat hangt er vanaf. Nee, we komen waarschijnlijk die uitdrukking nog wel tegen. Misschien, ik weet het niet. Maar er wordt gesproken over een afgrond, een diepte. Gewoonlijk staat er in de Bijbel ook water in. Want afgrond is niet alleen maar een diepte. Maar in de Bijbel gewoonlijk is het rechtstreeks synoniem met de zee. Namelijk, er staat water in die afgrond. En de bodem schijnt er niet te zijn. Of die is zo zacht dat je ook daarin wegzakt. Dan heb je ook geen bodem. Dan heet het modderig slijk. Dat is bijvoorbeeld een van de uitdrukkingen. De ruisende kuil. Dat is een kuil waar water in staat. En dat modderig slijk. Het is er geen bodem, men zakt erin weg. En dat kan in een moddersloot al. Maar de gedachte is dat de bodem van de zee ook zo is. Dat er eigenlijk geen bodem is, uiteindelijk. Daar zou ik nog wel wat over willen zeggen. Maar dat kan ik eigenlijk beter nou niet doen. Hè? Ja, want dat schijnt hier en daar zelfs ook letterlijk zo te zijn. Goed, dan hebben we een synoniem daarvan, dat is het Hebreeuwse keber. Dat wordt normaal, als het goed is, wordt het vertaald met graf, maar het wordt niet altijd gedaan. Maar keber is de aanduiding van de plaats niet waar de dode heen gaat, maar waar het dode lichaam heen gaat. Kortom, keber is strikt genomen niet de plaats waar de geest heen gaat, dat is Sheol, maar de plaats waar de ziel heen gaat. Het graf dus. Het lichaam. Maar ik moet u erbij zeggen dat er sommige schriftplaatsen zijn waarin het verschil eigenlijk geen rol speelt. Omdat weliswaar aan de ene kant gesproken wordt over het graf, terwijl in werkelijkheid dieper gedacht wordt, bijna letterlijk dieper. Er wordt namelijk gesproken over het dode lichaam dat naar het graf gaat, terwijl gedacht wordt aan de mens als zodanig, de geest dus feitelijk, die naar het dodenrijk gaat. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Bovendien, in zekere zin, maakt het graf ook deel uit van Sheol, omdat het graf ook geacht wordt onder het aardoppervlak te zijn. Hoewel het aardoppervlak soms zich nogal steil verheft. Dan krijg je dus een grot of een spelonk waarin men begraven wordt. Maar niettemin is dat officieel ook dodenrijk. Het enige verschil is dat het zichtbaar is. Terwijl dodenrijk in werkelijkheid onzichtbaar is. Maar het verband is er dus wel. Maar als je het smal neemt, zonder enige diepere gedachten erbij, dan is Sheol de plaats waar de geest heen gaat. De dodenrijk dus de onzienlijke wereld beneden. Terwijl keber dan inderdaad het graf is. En meestal is het in de Statenvertaling ook netjes zo vertaald. Maar niet helemaal altijd. Dan hebben we nog de naam Abaddon. Die wordt ook gebruikt voor wat hier beneden is. In een negatieve zin, Abaddon betekent namelijk letterlijk het verderf. Komen de naam trouwens tegen onvertaald in Openbaring. Ik weet niet zo gewoon welk hoofdstuk. Hoofdstuk 11? Ik weet niet precies. Abaddon en Apollyon zat daar. Beide termen betekenen hetzelfde. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Maar Abaddon staat dus voor het verderf. Maar dat is een wat vrijere aanduiding voor de dood of het dodenrijk. Het verderf namelijk. Hades heb ik al genoemd, Grieks. Dan hebben we nog de term paradijs, die ook gebruikt wordt voor het dodenrijk. Dat kan niet missen, al kan ik in de Bijbel maar één plaats vinden waar het zo gebruikt wordt. Maar dat is ook weer een vrijheid, omdat de werkelijke betekenis van het begrip paradijs zeker niet is die van het dodenrijk. Maar het wordt soms zo toegepast. In een heel uitzonderlijk geval. Dat is eigenlijk maar één keer. Maar laat ik er straks maar even op terugkomen. Ik ga even verder. Dan hebben we nog de term Gehenna. Die komt uit het Hebreeuws eigenlijk. Gehenna. En Gehenna is historisch min of meer de aanduiding van wat ik altijd maar populair noem, de vuilverbranding buiten Jeruzalem. Een dal ten zuiden, nou zuid, ja, zuidwesten, ten zuiden van Jeruzalem, waar het afval verbrand werd. Maar het leidt geen enkele twijfel dat de uitdrukking gebruikt wordt ter aanduiding van de poel des vuurs. Maar Gehenna is zichtbaar en poel des vuurs maakt deel uit van de onzienlijke dingen. Het verschil tussen Gehenna, letterlijk Gehenna en de poel des vuurs, is dus ongeveer hetzelfde als tussen Keber en Sheol, tussen graf dus en dodenrijk. Maar neemt niet weg dat de term Gehenna wel degelijk gebruikt wordt voor het vuur, het eeuwige vuur. En in het Oude Testament al, hè, via de Hebreeuwse term. Maar het is een synoniem met poel des vuurs uit Openbaring. En dan hebben we nog de term Tartarus. Dat is eenzelfde term, die staat ook voor het dodenrijk in het algemeen. Alleen die term is ontleend rechtstreeks aan de Griekse mythologie. Maar wordt gebruikt door de apostel, nou in ieder geval Judas. Ik geloof ook twee Peters, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat is een uitzondering dat de term gebruikt wordt. Ik weet niet uit het hoofd, omdat die beide brieven die lopen parallel een heel stuk. Het Judas en 2 Peters. En vandaar dat ze soms niet uit elkaar kan houden. Even zoeken dan. 2 Peters 2, vers 4. Ja, daar heet het Tartarus, ja. Maar daar is het niet vertaald. Daar is het vertaald, maar het is vertaald met hel. Dus in de vertaling merk je dat niet meer. Dat staat in vers 4 van 2 Peters 2. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de Tartarus geworpen hebben, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, enzovoorts. En het woord ketenen berust ook op een misverstand. Want het zou moeten zijn putten. Dat hangt samen met een verschrijving. Die woorden lijken op elkaar in het Grieks namelijk. Maar het zou moeten zijn putten der duisternis. Duistere putten. En daar heb je dus twee verschillende termen. Ter aanduiding van het dodenrijk. Tartarus ontleend aan de Griekse mythologie. En put, duistere putten, nou ja, dat is Bijbelse gedachte gewoon. De kuil, de afgrond, de put, de bodemloze put. En dan staat erbij om tot het oordeel bewaard te worden. En dat betekent dan automatisch dat het dus niet de poel des vuurs is. Want dat komt pas als men geoordeeld wordt. En hier staat dat ze bewaard worden daar tot het oordeel. Want er blijkt dat sommige engelen, gevallen engelen uiteraard, in zonde gevallen engelen bedoel ik uiteraard overigens, bewaard worden tot de jongste dag. En ze worden daar bewaard sinds de grote vloed. Dat wil zeggen, niet die van Noach, maar die van Genesis 1 vers 2, zeg ik dan maar weer. Hè? Gevallen engelen uit die oude wereld namelijk. Niet alle, maar sommige wel. En dus Tartarus en duistere put, of put der duisternis, staat dus inderdaad voor het dodenrijk in het algemeen. Dus in wezen dezelfde plaats waar die rijke man naartoe ging. En dan heet het gewoon hel. Maar u ziet, er zijn nogal wat verschillende uitdrukkingen voor. En dat is natuurlijk zo omdat het niet goed beschreven kan worden. En omdat de omstandigheden in de hel of in Sheol of in Hades nou eenmaal door ons niet gekend worden. Dat wil zeggen, dat kan ook niet. Wij kunnen ze niet kennen omdat ze deel uitmaken van een andersoortige wereld. Ja, dat is ook niet de goede term. Maar van geestelijke omstandigheden die wij ons toch niet kunnen voorstellen. Vandaar dat er verschillende uitdrukkingen voor gebruikt worden die allemaal er iets over zeggen. Het begrip paradijs wil ik nog wel even op ingaan. Want paradijs is ook niet eens een Grieks woord, al komt het in het Grieks voor. Het is namelijk ontleend aan het Hebreeuws. Aan het Hebreeuwse woord pardes. Pardes. En wat dat is, kan ik u zo in één keer vertellen, want het is helemaal niet geheim. Een pardes, verworden dus tot paradijs via het Grieks, is de paleistuin. Nee, niet. De tuin, het park, rondom het koninklijk paleis. De koninklijke tuinen. Ja, in de praktijk dikwijls ook een dierentuin. Nee, zo zijn de dierentuinen ontstaan, bedacht u wat? Maar joegen dan ook dieren in om op te jagen. Toch? Koninklijke domeinen, waar zijn die anders voor dan om op wild te jagen? Dus je moet wild niet loslaten. En als het even kan ook wat groot wild, zal ik maar zeggen. En zo ontstonden de dierentuinen, zo zit het gewoon. Koninklijke tuinen dus. Koninklijke domeinen, of hoe het maar heten mag. Dat is dus een paradijs. En nou hangt het er maar vanaf wie die koning is. Of wie de eigenaar is van dat paradijs, zal ik maar zeggen. Hoe dan het woord toegepast zal worden. Maar niettemin, we vinden het in het Oude Testament 3 keer en het Nieuwe Testament ook. Dus dat is nogal makkelijk. Wij vinden hem namelijk in het Oude Testament in Nehemia. Nee, niet in Genesis, want dat heet niet het paradijs.
Hof van Eden.
Dat heet de Hof van Eden. En iedereen gebruikt daar de term paradijs voor. En niet helemaal ten onrechte, maar de Bijbel noemt het nooit zo. Net niet. Nee. Nou goed, eerst Nehemia, dan Nehemia 2. Waar de koning zei... Nee, voort zeide ik tot de koning, vers 7. Nehemia zei tot de koning, zo de koning goeddunkt dat men mij brieven geeft aan de landvoogd aan gene zijde der rivier. Leuke uitdrukking als we over de dood praten, hè? Gene zijde der rivier. Hoe kom je erop? Maar goed, dat heeft er dus niet mee te maken. Dat men mij brieven geeft aan de landvoogd aan gene zijde der rivier, dat ze mij overgeleiden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de Pardes, de lusthof. De welke de koning heeft. Staat er gewoon achter wat het is. Een lusthof. Namelijk de koninklijke tuin. En die koninklijke tuin is nogal groot, want die moet hout opleveren. Dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis enzovoorts. Zodat hout voor de herbouw van Jeruzalem enzovoorts moet geleverd worden door de koninklijke tuin. Komt dus uit het paradijs van de koning. Nou verder niks, gewoon de koninklijke tuin. Pardes. Dan hebben we hem in Prediker. Twee. Vers 5. Daar is het Salomo. Die zegt in Prediker 2 vers 5. Ik maakte mij hoven en lusthoven. Daar heb je hem weer, Pardes. Dat is duidelijk genoeg. Dat is de koning van Israël die zich lusthoven maakt. En ik plant de bomen in dezelfde van allerlei vrucht, et cetera. En vijvers van water en zo, dat hoort allemaal bij de tuinen. Waterpartijen. En bomen aan de oevers, bomen des levens, denk ik altijd. Maar daar gaat het nou even niet over. Hè? Lusthoven dus. En dan hebben we hem nog maar 1 keer in Hooglied. En dan zijn we dus bij dezelfde schrijver terecht eigenlijk. Hooglied 4, vers 13. Uw scheuten zijn een, en dan staat er ineens paradijs. Via de Septuaginta dus. Er komt er eerst een Grieks woord te staan, paradijs. Paradijsos, nou ja, paradijsos in het Grieks en dan het Nederlands paradijs. Maar het blijft gewoon hetzelfde Hebreeuwse woord, paradijs. Nou, meer valt daar niet over te zeggen.
4 vers 13.
Hooglied 4 vers 13. Dat is maar 3 keer in het Oude Testament dus. Maar daaruit blijkt uitdrukkelijk de betekenis van de uitdrukking. In Bijbels verband. En daar gaat het maar om. En de eerstvolgende keer dat het daarna voorkomt. Is in Lucas 23. In de uitspraak van de Heer. En dat is een merkwaardige uitspraak. Want die is bepaald dubbelzinnig. Eigenlijk zou ik eerst de andere 2 moeten lezen. Maar vooruit. Eerst maar Lucas 23 dan. Lucas 23 vers 43, waar in vers 42 de ene kwaaddoener, want zo heet hij hier, tot de Heer Jezus zei aan het kruis, hè, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij vroeg naar het koninkrijk en de Heer zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hier ligt het inderdaad wat ingewikkeld, omdat hier een uitdrukking gebruikt wordt die in zo'n context in de Bijbel nog nooit gebruikt is. Want het was altijd een neutrale term voor een lusthof. Maar de vraag is nou gewoon, welke lusthof is dat dan? En het punt is dat er twee verklaringen voor zijn. De ene is dat de term gebruikt wordt in aansluiting bij de Joodse traditie. Want het punt is dat in de Joodse traditie de term pardes, paradijs dus in het Grieks, wel degelijk gebruikt wordt voor het dodenrijk. Een lusthof. Is het daar dan een lusthof? Nou ja, als je in de goede kant zit van de kloof, wel. Kortom, daar is het in de Joodse traditie is het de aanduiding van de schoot Abrahams. En dat is net zo goed een Joodse term. En waarom ook niet? Als je die in Lucas 16 kunt gebruiken, kun je hem ook gebruiken in Lucas 23. Het zijn twee verschillende termen voor hetzelfde. Ik noem het altijd maar de goede kant, hè, de rechterkant van het dodenrijk. En dan zegt de Heer dus, heden zult gij met mij in de goede kant van het dodenrijk zijn. Nou, dat is al heel wat, want dan is het niet de verkeerde kant. Dan komt hij toch goed terecht. En die verklaring, die kan ook niks tegen ingebracht worden. Want wat men er wel eens tegen inbrengt, is dat men dat niet wil geloven dat er zo'n plaats is. Men zegt dat is een Joodse verhaal, die zo'n plaats bestaat helemaal niet. Want het is maar een Joods verhaal wat in Lucas 16 door de Heer aangehaald wordt. De schoot Abrahams de goede kant van dodenrijk, want in werkelijkheid is er zo'n dodenrijk eigenlijk helemaal niet. Hè? Omdat daar niemand is, althans niet bij bewustzijn, dus speelt het verder geen enkele rol. En dat probeert men dan ook in dit vers te leggen door de komma, dan wel de dubbele punt, want het is hier een dubbele punt, te verschuiven in het vers. Dat doet men als volgt. Dan zegt men, Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u heden, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs zijn, en onder paradijs verstaat men dan vervolgens inderdaad het koninkrijk of de nieuwe schepping, kortom dat wat komt na de opstanding.
Ja,
nou, eerlijk gezegd, tegen dat laatste is niks in te brengen. Dat zal ik u zo laten zien. Dat paradijs ook heel goed de aanduiding is, of kan zijn, nee, ook volgens de Bijbel is, termen, dat de term gebruikt wordt voor het koninkrijk. Zomaar in het algemeen. En dan zegt men dus, de Heer belooft hem dat hij, de vroeg hij toch naar, gedenk mij wanneer hij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, de Heer belooft hem dat hij in dat koninkrijk inderdaad zal zijn, in de toekomst. Ik zeg u heden, gij zult in de toekomst, maar dat in de toekomst staat er niet bij. Ik zeg u heden, dubbele punt, gij zult in de toekomst met mij in het paradijs zijn. Maar daarmee zitten we met twee problemen. Punt 1, waarom heet dat hier ineens het paradijs? Want tot op heden is de term in de schrift nooit gebruikt voor de aanduiding van het koninkrijk. Maar was de term wel, onder de Joden althans, bekend als aanduiding voor de goede kant van het dodenrijk. Zodat het hoogst verwarrend is om die uitdrukking te gebruiken. En aan een verwarrende uitdruk, een verwarrend antwoord is wel het laatste waar je om verlegen zit als je stervende bent. He? Je geeft de stervende toch geen raadsels op? Nou goed, dat is het ene probleem. Het andere probleem is, wat betekent het woord heden nou? Ik zeg u heden, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs. Wat betekent heden dan? Dat is goed geantwoord.
Op dit moment
of zo? Ja, het betekent niks. Natuurlijk was het op dit moment dat hij dat zei. Dat betekent dan nog niks. Vanzelfsprekend was dat heden. Het is altijd heden, denk ik altijd. Naar aanleiding van Hebreeën 4, hè? Of 3. 3 en 4. Dus ik bedoel, dan verzet men die dubbele punt, dan wel de komma, maar dan betekent het woord niks meer. Dus dat mag je helemaal niet doen. Ik geloof dat dit correct is wat er staat. Voorwaar zeg ik u, vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan is het paradijs inderdaad het dodenrijk. Maar de woordkeuze is zodanig dat het tegelijkertijd kan uitgelegd worden als... en in de toekomst zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog zul je met mij zijn aan de goede kant van het dodenrijk... en later zul je met mij zijn in het koninkrijk. Het is allebei waar namelijk.
Ja, want Jezus ging weer uit het dodenrijk.
De Heer stond eruit op. En voor all we know, deze man niet... Voor zover wij weten. En als hij wel is opgestaan, ja, dan is het helemaal een exceptioneel geval. Want wij kennen het geval van diegene die opstonden op het moment dat de Heer Jezus stierf. Van wie wij dan altijd zeggen dat zij opstonden, dus moeten het gelovigen geweest zijn. Want dat kan niet anders, anders doet de Heer geen tekenen. De Heer doet alleen tekenen aan gelovigen, gewonderen, alleen aan gelovigen. Dan moeten dan dus gelovigen geweest zijn die opstonden toen de Heer stierf. En het voordeel wat ze erbij gehad hebben, is dat zij weliswaar weer overleden zijn later. Maar na de opstanding van Christus pas, want er staat ook bij in Matthäus dat ze leefden en verschenen zijn na de opstanding van Christus. En dat betekent dat ze weliswaar weer overleden zijn daarna, maar toen... leefden zij inmiddels onder het nieuwe verbond. En als ze dus de tweede keer overleden, dan maakten zij deel uit van de gemeente. En sloegen zij vervolgens hun ogen op, niet in het dodenrijk, waar ze al geweest waren, maar ze sloegen hun ogen op in de hemel. En dat was natuurlijk de bedoeling.
Dat is nog verder.
Dat is beter. Ja, de gedachte is natuurlijk, aan hen is het koninkrijk beloofd als gelovigen in die dagen. En daar moeten ze dan ook deel aan krijgen. En dat mag hun niet ontgaan doordat ze gewoon naar de mens stierven. Want de dood is immers overwonnen. Dus stonden zij op. Het is natuurlijk maar een kleine categorie geweest, maar ze stonden op. En ze hebben geleefd na de opstanding van Christus. En moeten dus beschouwd worden als nieuwtestamentische gelovigen. En hebben dus deel gekregen aan de gemeente. En hebben dus inmiddels een hemelse positie. Dat is dan deze. Maar daar kun je deze man niet bij rekenen. Want... deze man leefde zelfs nog nadat de Heer al was overleden. Hij leefde dus nog terwijl die anderen over wie wij het nu net hebben al uit de dood waren opgestaan. Want die stonden op toen de Heer stierf. Maar we lezen uitdrukkelijk dat deze man, die twee misdadigers in ieder geval, dat die nog leefden toen de Heer al overleden was. Zodat hij niet bij die groep was, althans niet op dezelfde tijd. Theoretisch blijft het mogelijk dat hij alsnog uit de dood is opgestaan natuurlijk. Maar daar lezen wij niks over, dus ik heb geen reden om te veronderstellen dat dat ook inderdaad gebeurd is. Maar dat weet ik niet, daar gaat het verder niet om. In elk geval zegt de Heer, gij zult met mij in het paradijs zijn. En nou is de vervolgende vraag, maar waarom wordt het woord paradijs dan gebruikt? Wel vanwege de... meervoudige toepassing die het woord toestaat. De een is de traditioneel bekende binnen het Jodendom, namelijk het is het dodenrijk. En de andere is de betekenis die er alsnog later in het Nieuwe Testament aangegeven wordt, namelijk het is het koninkrijk. Want dat staat in het volgende vers waar het woord paradijs voorkomt. Nou, de volgende twee zelfs. Want dan gaan we gewoon verder. De volgende is namelijk 2 Korinthe. Waar Paulus spreekt over zichzelf. Kijk, daar ga ik nou niet op in, op die details van het verhaal. Want dat is nou niet de bedoeling. Maar Paulus spreekt over zichzelf en zegt dat hij is opgetrokken geweest in het paradijs.
Naar de hemel.
Juist, want er staat, het is een parallel aan vers 2 en daar zegt hij dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij zegt het dus 2 keer, 1 keer noemt hij het hemel, de derde hemel wel te verstaan, en de andere keer noemt hij het paradijs. Dat kan hier dus niet het dodenrijk zijn, want daar wordt men niet naar opgetrokken. Maar in afgetrokken eventueel. Maar men wordt opgetrokken tot in de derde hemel. namelijk tot in het paradijs. En dat blijkt al uit de betekenis van dat het eigenlijk een uitbeelding is van het koninkrijk, die term. Want het koninkrijk van Christus was op dat moment inderdaad in de hemel. De derde wel te verstaan. De hemel der hemelen dus. En dan praten we dus inderdaad over geestelijke dingen. Maar dan niet beneden, maar boven. En waarom wordt deze uitdrukking paradijs gebruikt? Wel, omdat het tegelijkertijd aangeeft dat de doden van onze bedeling inderdaad in de hemel zijn. Als via de Joodse traditie paradijs is de plaats waar de rechtvaardigen, de gelovigen, overledenen naartoe gaan, wel, dan kun je hieruit concluderen, eventueel, dat de gelovigen van onze bedeling inderdaad weliswaar naar het paradijs gaan, maar niet beneden, maar boven. En er zijn natuurlijk schriftplaatsen genoeg die dat bevestigen. Maar het is meer dan dat, want tegelijkertijd wordt gedacht aan een lusthof, maar die lusthof zelf is een uitbeelding van het koninkrijk uiteraard. De koning heerst in zijn paleis en als hij buiten zijn paleis ook heerst, dan heerst hij in zijn lusthof. De koninklijke domeinen. Waarna je nog altijd kunt zeggen dat heel Nederland kan beschouwd worden als koninklijk domein. Zij het dan op een iets andere manier. Maar daar gaat het maar om. Het begint eerst in zijn eigen gebied. Zijn eigen particuliere grond. Hè? Toch? Ja, er wordt soms ook in het hele land gejaagd. Maar goed, laat maar zitten. Maar vandaar de term. En dat mag ons niet verbazen. Want wij kennen die hof boven al sinds Ezechiël 28. Alleen daar wordt niet de term paradijs gebruikt. Daar wordt gezegd over de Satan: gij waart in Eden Gods hof. En Eden, de hof, was in Genesis inderdaad een lusthof die door God zelf geplant was. De term paradijs zou er dus heel goed op van toepassing gebracht kunnen worden. Alleen in de Bijbel komt het niet letterlijk zo voor. Dat wil zeggen, niet expliciet. Maar via de uitdrukking uit Ezechiël 28, gij waart in Eden, Gods hof, wordt de verbinding wel gelegd. Want Eden, de hof in Genesis, was inderdaad een hof die door God geplant was. Een persoonlijke lusthof, zal ik maar zeggen. Terwijl uit Ezechiël 28 blijkt dat het niet de hof van Adam was, maar waar Adam in woonde, maar inderdaad was de hemel zelf. Dat blijkt uit de verdere beschrijving. En dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar het is het helemaal niet. Waar het om gaat is dat de hof van Adam, zal ik maar zeggen, hè, de hof in Eden, waar Adam over gesteld werd, gewoon ook een uitbeelding is van het koninkrijk. Een perfect type van het koninkrijk wat gebouwd en bewaard zou moeten worden. En het koninkrijk is in ieder geval in de hemel. Nou ja, en dus wordt dezelfde term erop van toepassing gebracht. En langs de ene kant wordt de term Eden, de hof, toegepast op de situatie in de hemel. En dan is het ook mogelijk om de term paradijs, die op de situatie in de hemel wordt toegepast, ook alsnog toe te passen op de hof uit Genesis, zal ik maar zeggen. En dat is ook wat gebeurd is. En vandaar dat in de volksmond men bij het begrip paradijs denkt aan de hof van Eden. Maar het is langs een grote omweg. Maar het is het koninkrijk. In ieder geval hier in 2 Korinthe 12, de derde hemel, Gods lusthof, de hemel zelf, en daar heeft hij van alles gezien, waar ik dan maar verder niet op inga, maar in ieder geval geestelijke dingen. En daarna hebben we de term nog maar één keer, namelijk in Openbaring 2. En ook dan ga ik maar niet op het verband in, maar er blijkt wel degelijk wat het is. Daar staat in Openbaring 2 vers 7, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, daar gaan we weer hoor. De boom des levens stond in de hof van Eden in Genesis. Die vergelijking wordt ongetwijfeld gemaakt. En via de vergelijking wordt de term paradijs er dus ook op van toepassing gebracht, impliciet. Maar aan de andere kant kunnen we net zo goed de andere kant op redeneren, namelijk naar Openbaring 21 en 22, dan wel Ezechiël 47, als u een Oude Testamentische schriftplaats wil hebben. De gedachte namelijk van het visioen in Openbaring 21 en 22, een visioen waarin een nieuw Jeruzalem en dus het koninkrijk, want dat is het, gezien wordt, met een rivier, en aan de oever van de rivier, in het midden van Jeruzalem, de boom des levens. Zodat deze term het paradijs Gods met groot gemak kan worden toegepast op het visioen van Openbaring 21 en 22. En dat visioen is niet eens de aanduiding van een nieuwe schepping, zoals abusievelijk gedacht wordt. Het is de aanduiding van heel het nieuwe verbond. En dus van het koninkrijk. Dat dat ook een nieuwe schepping is, dat is waar. Maar het is veel meer dan dat. Want het visioen van het nieuwe Jeruzalem is al van toepassing op de dagen waarin wij leven. Kan niet missen. Het is nou nog boven alleen, met Jeruzalem. Het moet nog nederdalen, maar daar gaat het hele boek Openbaring immers over. Hoe het in de hemel verborgen koninkrijk openbaar zal worden op aarde. En het laatste visioen van het boek Openbaring en daarmee van de hele Bijbel spreekt daar dus ook over hoe het koninkrijk in de hemel nog is. En in de toekomst zal nederdalen naar de aarde. En in de Jeruzalem en dus in het koninkrijk en dus in het nieuwe verbond. Daar staat in het midden de troon en van daaruit begint de rivier, gewoon het water des levens, waar we alle van gedronken hebben, neem ik aan, enzovoorts. En op de oever van die rivier staat de boom des levens, waar we allemaal van eten, neem ik aan. En dat is ook wat hier staat. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, zodat hier uitdrukkelijk de term paradijs Gods de aanduiding is van het koninkrijk. En aangezien de Hof van Ede in Genesis gewoon een type is van het koninkrijk, kan de term daar ook met terugwerkende kracht op van toepassing gebracht worden. Maar, goed, in de Bijbel zelf wordt het zo niet genoemd. Nou, dat is nou het aardige.
En die Ezechiël 47 dan?
In Ezechiël 47 vind je een gelijksoortig visioen als dat van Openbaring 21. Namelijk, er wordt de troon en de tempel gezien in het midden, dat wil zeggen in Jeruzalem. En van daaruit ontspringt de rivier en aan de oever van de rivier staan bomen die alle 12 maanden van het jaar vrucht dragen. En die tot genezing zijn. En in Openbaring 21 heb je net zo'n visioen, alleen veel uitgebreider. En daar staat er gewoon bij dat het de boom des levens is. Geboomte des levens, overigens.
En dan denk je, is Ezechiël 47 de tempel B? Wil het even dan?
Ja, dat is hem, ja. Ja. In het laatste deel van dat visioen. Ja. Maar vind je bijna dezelfde woorden ook als in Openbaring 21. Er zijn een paar verschillen, maar daar gaat het niet om. Het gaat in de eerste plaats om de overeenkomst. Het beeldt hetzelfde uit. De situatie onder het nieuwe verbond. Niet een beschrijving van hoe de nieuwe schepping na de jongste dag eruit ziet. Een soort radioverslag dan, zal ik maar zeggen, voor degenen die geen beeld hebben. Maar in tegendeel, het is een symbolische beschrijving van de situatie zoals wij die nu al kennen onder het nieuwe verbond. Wij kennen die tempel in het midden, wij kennen die troon in het midden, we kennen die stromen van levend water, uiteraard. En we kennen de boom des levens waarvan wij eten, want de boom des levens is immers ook gewoon het nieuwe verbond, ter onderscheiding van de boom der kennis van goed en kwaad, als beeld van het oude verbond, hè? Nou goed, hoe dat ook zij, in het Nieuwe Testament vinden we dus in Openbaring 2 de term paradijs uitdrukkelijk voor het nieuwe verbond, het koninkrijk, zeg maar, want dat dekt alles, hè? Het koninkrijk is op basis van het nieuwe verbond en het koninkrijk is een nieuwe schepping. Dus als uitbeelding van het koninkrijk. In 2 Korinthe 12 is het de hemel, maar daar is het koninkrijk tot op heden. Dat nieuwe Jeruzalem is alleen nog maar in de derde hemel. Dus daar heeft Johannes, heeft Paulus gekeken. Meer kan ik er in dit verband ook niet over zeggen. En nog één vers verder terug was dus die Matthäus. En daar blijft het in het midden. Daar is de vraag, is het de term paradijs in de Joodse traditie, dan is het de goede kant van dodenrijk, of is het de term paradijs al in de betekenis die er in 2 Korinthe 12 en Openbaring 2 aangegeven wordt, dan is het namelijk gewoon het koninkrijk van Christus. Nou ja, dat vind ik voldoende om de vraag alleen maar te stellen. Het antwoord is natuurlijk allebei. Waarmee dus inderdaad niet gezegd wordt wat er nou staat te gebeuren straks. Dat wil zeggen vanaf de kruisiging van de Heer Jezus. Want er was toen inderdaad nog een verborgenheid. Wat gaat er nu verder gebeuren? Wordt het koninkrijk openbaar of niet? En dus wordt er een term gebruikt die op twee verschillende manieren van toepassing gebracht kan worden. En is op beide manieren van toepassing. Die misdadiger zou met de Heer naar het dodenrijk gaan. Maar hij zou op grond van zijn geloof inderdaad het koninkrijk ook binnengaan. Maar de vraag is alleen wanneer. Nou, dat niet heden. He? Maar heden zou je wel in het paradijs zijn, zei het dan niet in het koninkrijk. Wel in het dodenrijk dus, maar nog niet in het koninkrijk. Dat is het. En dat is dikwijls het geval met moeilijke uitdrukkingen, met moeilijke woorden die zomaar ineens gebruikt worden. Ze worden dikwijls gebruikt om de betekenis daarvan wat te vervagen, om de uitspraak te vervagen. Maar achteraf worden ze door de schrift vanzelf verduidelijkt. Hè? Dat is net zoiets als op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is ook zo'n uitspraak. Ja. En dan zeggen we, bedoelt de Heer nou dat getuigenis van Petrus? Of wat is, hè? En dan is het antwoord ja. Als men net als hij zegt, gij zij de Christus de Zoon van de levende God. Dan is dat een rots van een getuigenis, een rotsvast geloof. En op die rots, Petra, zal inderdaad de gemeente gebouwd worden. En wij zijn die gemeente, dus dat is inderdaad correct. Maar waarom zegt de Heer het dan zo? Ja, omdat er nog wat anders aan vast zit. Het noemen van de naam Petra is tegelijkertijd de verwijzing naar de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Want als het koninkrijk openbaar wordt, begint dat inderdaad in Petra. Sela dus, in de woestijn van Paran, enzovoorts. Dus vandaar de dubbelzinnigheid ervan. Maar dat betekent dus, hoeft helemaal niet twijfelachtig te zijn. Goed, nou, dan hebben we die moeilijke term ook weer eens gehad. Wat ik over de... Ja?
Tegenover Schoten aanloop als goed deel van het dodenrijk. Heb je die verdeling in het Oude Testament ook
gevonden? Als verdeling niet. Maar wat ik wel gevonden heb in het Oude Testament is niet de een op de ene plaats en de ander op de andere plaats. Van waar ze elkaar kunnen begluren over de afgrond heen. He? Maar ja, dit wordt toch plastisch voorgesteld. Wat ik wel gevonden heb, is dat de omstandigheden van de gelovigen in het dodenrijk heel wat beter zijn dan de omstandigheden van de ongelovigen. Dat wel. Dus, maar dat heb ik geloof vorige keer al gezegd, je moet die kloof dus niet te letterlijk opnemen. Die kloof voldoet wanneer we een schematische voorstelling willen geven van de omstandigheden daar. En verder kunnen we toch niet komen. Dus als je een beeld wil hebben om te onthouden, onthoud dan maar inderdaad die kloof. Iets anders is er niet. Maar het geeft natuurlijk weer dat er verschil is in omstandigheden van de gelovigen en van de ongelovigen. En dit verschil is mede afhankelijk van de toekomst die hen uiteraard wacht. Nou, meer kan ik er denk ik niet van zeggen. Nee. Wat ik wel kan zeggen, is dat er wel degelijk een bewuste existentie is, om zo te zeggen. Een bewust bestaan is in het dodenrijk. Maar ik ben me bewust dat ik daarmee niet alle vragen beantwoord natuurlijk. Hè? Want duurt het wachten daar dan niet lang? Want hoe lang zit Abraham daar nu al? Nou, daar heb je het oude verhaal weer. Wij worden beheerst door tijd, door de klok. Dat is het hele verhaal. Ons hele bestaan wordt beheerst door de klok. Als we geschiedenis leren, is het altijd eerst jaartallen leren, zeg ik. Hè? Chronologie. Wat was er eerst en wat daarna?
Zijn ze al slaan met heel veel.
Nog. Zoiets. En nog iets anders, wat was er eerst? De kip of het ei? Ik bedoel, want we moeten het ergens op een tijdschema vastprikken, want anders kunnen we er niks mee, want zo is ons leven ook. Wij spoeden ons door de tijd heen. Kan wel janken, zei iemand in dame, overigens, in Eindhoven. Maar goed, hè? Want de tijd is bovendien ook van invloed op ons. Wij verouderen niet alleen, maar heel ons leven wordt nou helemaal uitgezet tegen de achtergrond van de tijd. Wij kunnen ons niet omstandigheden voorstellen waar dat niet gebeurt. Waar dat zo niet is. Waar wellicht misschien wel tijd is, maar waarin die tijd niet die overheersende rol speelt. Want dat is eigenlijk waar we aan zouden moeten denken. Dus ja, maar goed. Waar we terechtkomen is natuurlijk bij de meest voor de hand liggende vraag die altijd gesteld wordt, waarvan ik niet weet of ik hem hier ooit besproken heb. De vraag namelijk, is er ook tijd in de eeuwigheid? En mijn antwoord is altijd, ja, wat dacht u dan? Meer dan hier? Is er tijd? Ja, hoezo? Als er geen tijd was, konden we niks doen. Je kunt alleen wat doen als je tijd hebt. Niet waar? Dus als er geen tijd is, kun je niks doen. En als je daar wat moet doen, moet je wel tijd hebben. Eeuwigheid is niet het afwezig zijn van tijd, maar het is precies het tegenovergestelde. Hè? Is de aanwezigheid, is een zee van tijd, tijd zat. Ja, zonder dat die tijd over ons heerst.
Vandaar de rust.
Vandaar de rust. Ik zou veel meer rust hebben in de praktijk van mijn leven, waar ik tijd genoeg had, maar ik kom altijd tijd tekort. Daar krijg je de zenuwen van. Ja. Want je moet nog. Je moet nog dat, hè. Kijk, dat is het hele probleem. Maar tijd is er in de eeuwigheid wel degelijk. Laat u niet misleiden door die mooie boekentitels, weet je wel, van tijd tot eeuwigheid enzovoorts. Hè. Want dat is maar onzin. Eeuwigheid is ook tijd. Dat er geen tijd meer zou zijn, is of ontleend aan allerlei Oosterse filosofieën, of in het allergunstigste geval is het ontleend aan een schriftplaats in de Statenvertaling, want in de nieuwe vertaling kun je hem niet vinden, in een schriftplaats in de Statenvertaling van Openbaring 10, waar staat er zal geen tijd meer zijn. Maar ieder die het vers leest in het verband waarin het staat, begrijpt wat het betekent. Namelijk, er zal geen uitstel meer zijn. En zo is het ook vertaald in de nieuwe vertaling overigens. Minder goede vertaling, maar wel duidelijker. Ja, daar staat er zal geen tijd meer zijn, geen uitstel meer zijn namelijk. Want nu, als de zevende bezuint, dan zal het koninkrijk openbaar worden. Dat is wat er staat. Dan zal namelijk de verborgenheid van het koninkrijk vervuld zijn. Het is één keer uitgesteld, de openbaring van het koninkrijk. Maar daar staat, nu zal er geen tijd en dus uitstel meer zijn. De tijd is namelijk om. Het gaat trouwens ook over de bedeling van de volheid der tijd. Dat is makkelijk genoeg. He? Maar de tijd houdt niet op. Dat is een heel ander ding. Nog afgezien van de vraag welk Grieks woord er eigenlijk in die tekst gebruikt is. Want ook dat staat nog ter discussie. Maar goed, ook dat even terzijde. Ja, de tijd heerst over ons. We moeten nou eerst koffie drinken natuurlijk. He? Ja, nee, maar het punt is dat wij inderdaad ons geen voorstelling van die dingen kunnen maken. Van de dodenrijk niet, van de eeuwigheid ook niet. Net zo min. Omdat wij denken tegen de achtergrond van en binnen het kader van tijd. Nou, tijd speelt daar niet die overheersende rol. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Waar het betekent dat vragen als, maar doet het niet lang daar, meteen terzijde geschoven moeten worden. Nee, ja, de tijd loopt daar wat anders. Hoe dan ook, ik weet het niet. Maar dan laten we het eerst bij om vervolgens op ons gemak koffie te gaan drinken. Ja, op verzoek ga ik even naar 1 Samuel 28... 1 Samuel 28. En gaan wij naar de weduwe te Endor.
Ja, Saul.
Die een waarzeggende geest heeft. En dat that explains it. Zou Columbo dan zeggen? Nee? Oh, nou ja, laat maar. 1 Samuel 28, vers 7, waar staat, ziet de Ender is een vrouw die een waarzeggende geest heeft, staat aan het eind van het vers. Saul verstelde zich en trok de andere klederen aan en ging heen en twee mannen met hem en ze kwamen de s'nachts tot de vrouw en zeiden, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Toen zeide de vrouw tot hem, zie gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelkunstenaars uit het land heeft uitgeroeid, waarom stelt gij dan mijn ziel een strik om mij te doden? Saul nu zwoer haar bij de Heere, zeggende, zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen. Toen zei de vrouw, wie zal ik u doen opkomen? En hij zei, doe mij Samuel opkomen. En Samuel was al overleden. En de bedoeling is dat hij nou even opkomt vanuit Hades, Sheol dus. Hè. En dan staat er in vers 12... Toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luide stem. En de vrouw sprak tot Saul, zeggende... Waarom hebt gij mij bedrogen, want gij zijt Saul. Helderziend was ze dus inderdaad. Ze kende ineens Saul. Herkende hem. En de koning zei tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomende. Hij dan zei tot haar, hoe is zijn gedaante? En zij zeide, er komt een oud man op en is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde en boog zich. En Samuel zei tot Saul, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt? Enzovoorts. En dan volgt het gesprek. Een van de dingen die nogal twijfelachtig is in dit verhaal, is of Saul inderdaad Samuel zelf zag. Ik heb de indruk van niet. De volgende vraag is, maar hoorde Saul ook letterlijk Samuel? En dan moet ik u zeggen, dan heb ik ook de indruk van niet. Nee. De andere vraag zou zijn, maar kwam de boodschap, de woorden die Samuel sprak, kwamen die ook bij Saul terecht? En het antwoord is ja, maar via een medium, heet zoiets. Waarmee ik dus meteen maar gezegd heb dat ik veronderstel dat de woorden van Samuel uitgesproken werden door deze vrouw in haar trance. Want zo gaat dat gewoonlijk. En als ik die geschiedenis lees, heb ik geen enkele reden om daar werkelijk aan te twijfelen. Bovendien, die vrouw moest Samuel beschrijven aan Saul, zodat kennelijk Saul zelf Samuel niet eens zag. Met andere woorden, het hele verhaal, het beeld van Samuel, zowel als de stem, de woorden van Samuel, kwamen tot Saul via dit medium. En zo gaan die dingen in onze dagen nog steeds. Het enige probleem van het verhaal is, en daar gaat het nou eigenlijk om, is dat hier iemand uit de dood, een dode dus, hè, toch weer van zich liet horen. Dan wel van zich dit spreken. En de vraag is, kan dat dan? En het antwoord is, hier wel. Maar in alle andere gevallen zeg ik, nee, dat kan niet. Dat wil zeggen, theoretisch kan alles. Dat wil zeggen, bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat kan allemaal. Maar het is zeker niet normaal dat iemand uit de dood, op wat voor wijze dan ook, zich manifesteert en communiceert met iemand die nog leeft. Daar geloof ik absoluut niet in. Hier gebeurt het wel, maar dat is ook de uitzonderlijke van de situatie. Je hoeft er eigenlijk niet over te zeggen. Je kunt alleen nog vragen, maar dat heeft met Bijbelstudie niks te maken. Maar wat is dat dan, wat ze ons proberen wijs te maken, wat die media tegenwoordig dan doen? Die zeggen toch ook dat ze doden oproepen en communiceren met de doden. En uit de communicatie die er is, of die er verondersteld wordt te zijn, blijkt toch dat men wel degelijk te maken heeft met overledenen. En het enige antwoord wat ik daarop heb, is dat het of trucage is, want dat komt het meest voor. Ja, dat is net als met UFO's, hè. Het is meestal onzin. Maar goed, niet altijd, zullen we dan maar zeggen. Dat wil zeggen, het is of trucage, of de andere mogelijkheid is dat men niet spreekt met de overledene, maar men spreekt met de een of andere demon die kennis heeft aan, of zelfs kennis had van, de overledene. Nee, dat is het ook. Maar het is wel vrij algemeen, hoor. Ja, schrik er maar niet van. Maar zo gaat dat gewoonlijk. Want langs dezelfde weg worden natuurlijk ook al die zogenaamde bewijzen van reïncarnatie worden precies dezelfde wijze verklaard. Door mij in elk geval. Hè? Er verschijnt een vent die zegt dat hij vroeger Napoleon was. Vermoedelijk is hij gewoon gek. Schizofreen, want dat komt het meest voor. Niet dat iemand gek is, maar het is bekend gegeven dat, weet je, wat hebben ze de hoed waar staan en de hand in de boezem. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar ze verbeelden zich altijd dat ze Napoleon zijn. Ik ken er zelfs die verbeelden zich dat ze Jezus zijn. Nee, eerlijk. Maar goed, dat is een bekende vorm van schizofrenie. Maar de andere... Maar de andere gedachte is eenvoudig. Dat die demon die in de tijd van doen had met Napoleon... Om dan maar bij die man te blijven. Ik wil de kleine man eer aan doen. Dat die demon die vroeger wat te maken had met die Napoleon... inmiddels wat te maken heeft met weer iemand anders... Want zo gaat dat. Want als de mens die hij bezet sterft, dan is die geest, die demon, dus inderdaad weer vrij en zoekt een andere woonplaats. En de consequentie daarvan is dat die andere mens, die latere mens, inderdaad dan theoretisch heel goed herinneringen kan hebben aan het leven van iemand die ver voor hem geleefd heeft. Maar het zijn niet zijn herinneringen.
Wat gebeurt er dan nog steeds? Dat mensen worden bezet door demonen, net zoals in die tijd van Christus?
Ja, dit zijn echte moeilijke dingen. Niet om er theoretisch over te praten, want dat valt wel mee. Maar het probleem is dat... dat we daar rechtstreeks mee te maken hebben. En ik persoonlijk vind het niet in de praktijk... dikwijls dat het meer schaadt om erover te praten dan dat het nuttig is. Ik persoonlijk geloof dat vele mensen inderdaad ronduit bezeten zijn. De vraag is wat daar precies dan onder verstaan moet worden. Maar goed, daarnaast geloof ik dat er nog veel meer zijn, zo niet alle mensen, die regelmatig... in het algemeen gesproken, beïnvloed worden op zijn minst door demonen. En waar dan de grens ligt tussen een echte bezetenheid en een beïnvloeding... ja, dat lijkt me ook maar tamelijk theoretisch. Maar dat de mensheid als geheel, laat ik het dan zo zeggen... maar ik bedoel ieder mens in het algemeen, hè... dat de mens het al in het algemeen rechtstreeks beïnvloed wordt... geïnspireerd wordt door de overheden en geestelijke boosheden in de lucht... dat is een betrekkelijk rechtstreeks bijbels gegeven. En ik persoonlijk heb het de indruk dat dat de verklaring oplevert... voor heel wat merkwaardig gedrag van de mens...
Maar het is toch ook zo dat de mens van zijn eigen natuur niet deugt. Dat hij ook de boze overheden niet nodig heeft, de boze macht niet nodig heeft om verkeerd te doen.
Nee, dat is ook zo.
Dat zal toch blijken als het zaten gemonderd is 1000 jaar.
Ja.
Dat de mensen dan naar zichzelf overlaten
ja.
En het even goed niet voor doen.
Ja, dat is ook zo. Maar er staat tegenover dat op een of andere wijze de mensheid... soms de hele mensheid, soms groepen ervan, soms hele volkeren... een bepaalde richting opgedrukt worden die ze eigenlijk niet willen. Maar het gebeurt wel. Nee, ja, we mogen niet onvriendelijk praten over onze oosterburen, zou ik maar zeggen. Maar hoe kan... Nou ja, om over Nederlanders dan maar te zwijgen. Maar hoe kan het dat heel zo'n volk achter zo'n schreeuwer aan gaat? Ja. Hoe kan dat nou? Zijn die mensen dan allemaal gek geworden? Nou, dat vermoedelijk niet. Worden ze dan allemaal beïnvloed door dezelfde geest? Ja, dat is het precies, ja. En dat zijn ze zich kennelijk niet bewust. Maar dat gebeurt wel.
Zou het dan net zo zijn als dat gelovigen worden beïnvloed door de engelbewaarder? Of eigenlijk meer worden beschermd
door de engelbewaarder? Ja, de term engelbewaarder is natuurlijk wat sectarische uitdrukking, denk ik.
Ja.
Maar ik weet wat je bedoelt. Nee, het is inderdaad zo dat wij als gelovigen... wanneer wij tenminste werkelijk gelovigen zijn in de zin van... in de praktische zin, dat wil zeggen dat we willen leven uit het woord van God... dat wij inderdaad niet alleen door het woord letterlijk... En ik bedoel letterlijk, hè? Niet alleen door het woord letterlijk, maar ook inderdaad door de geest Gods geleid worden. En dat bewaart ons voor, ik zal het nou eens even netjes zeggen, dat bewaart ons voor te grote invloeden van de tegenstander.
Als je vol bent van de een, gaat altijd er niet weer.
Nee, maar dat is al de zwart-wit schildering van de situatie. En die schildering is niet, die zwart-wit situatie bestaat in de praktijk niet. Petrus was de man... Die zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Het was de enige van al die lui die ronduit ooit zei wat hij ervan dacht. En het was de geloofsbelijdenis bij uitstek. En bij een andere gelegenheid zei de Heer tegen hem, ga achter mij, Satan. Nou weet ik heus wel dat Satan met een kleine letter geschreven kan worden. En dat het gewoon het Hebreeuwse woord is voor tegenstander. Maar dan is nog de vraag, waarom gebruikt de Heer ineens dat Hebreeuwse woord in plaats van normaal Aramees of Grieks? En de reden daarvoor is omdat de uitspraken van Peters op dat moment pasten in het straatje van de tegenstander. En dat hij kennelijk daardoor beïnvloed werd op dat moment. Let op, een gelovige dus. Bovendien zijn er nogal wat schriftplaatsen in de Nieuwtestamentische brieven, waaruit blijkt dat er gelovigen zijn die rechtstreeks geleid worden door Satan. En die fungeren als dubbelagent, zal ik maar zeggen, als geheime agent, en die eigenlijk de tegenstander vertegenwoordigen binnen het huis Gods, om het maar zo te zeggen.
Je bedoelt Nebuchadnezzar?
Nee. Ik bedoel Nieuwtestamentische gelovigen die in hun activiteiten de Satan dienen in plaats van Christus.
Bediaken?
Nee, gewoon in de brieven waar dat gewoon zo gezegd wordt.
Voorbeeld.
Ja, als ik ze bij de hand had, zou ik ze meteen geven.
Imenees?
Dat is in ieder geval een hele goeie. Dat is helemaal een duidelijk voorbeeld. Hoewel men geneigd is met Timotheus, hè? Maar hoewel men geneigd is dan te zeggen, dan waren het geen echte gelovigen enzovoorts. Maar neem de derde brief van Johannes. Daar vind je dezelfde situatie geschilderd. Het zijn concrete situaties daar. Maar in het algemeen wordt er gezegd dat de gelovige in staat is om afbreuk te doen aan het werk des Heren. Ik probeer me voorzichtig uit te drukken, want er zijn er altijd die zeggen, maar dat kan toch niet. Nou ja, als een gelovige kan bijdragen aan het werk des Heren, kan hij dat? Misschien, oké, dan zijn we daarmee aan het praten. Maar als u zou zeggen, nee, dat kan ook. Dan zeggen we, kunnen er eens een afdoen, eens een toedoen. Maar dan praten we over iets verschillends. Ja. Maar als het mogelijk is dat een gelovige de Heer kan dienen, dan is het ook het tegenovergestelde mogelijk. En dat gebeurt ook.
Die mensen die in 2 Peters 2 genoemd worden.
Ja, bijvoorbeeld, ja, 2 Peters 2 zeker, ja. Ja, en in de Korinthebrief wordt natuurlijk het een en ander genoemd daaromtrent. Ja. Het enige waar u misschien wat van schrikt, is de gedachte dat die dingen inderdaad niet slechts uit het hart van de mens voortkomen, maar dat ze inderdaad onder omstandigheden rechtstreeks voortkomen uit de tegenstander en rechtstreeks geïnspireerd zijn door demonen, de boze geesten, jazeker. Alleen met dat laatste kom je geen stap verder door dat te weten. Daarom vind ik het ook niet zo aardig om erover te praten. Maar het is wel zo.
In het Chronisch 4 staat dat ze van het geloof zullen afvallen. En dan zich begeven tot verleidende geesten en leringen van de
mensen. Ja, precies. Dat is een heel concrete uitspraak. Die wil ik graag even opzoeken. Dat is 1 Timotheus 4. Daar staat het concreet, er staan geen voorbeelden, maar daar staat het concreet dat het zo is. Zulke dingen dacht ik ook aan. 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk. Mag ik even bestoppen? De geest zegt duidelijk. De geest zegt de dingen lang niet altijd duidelijk. Maar hier wel. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, en die zijn begonnen bij de eerste komst van Christus in elk geval, en die waren toen begonnen in de dagen van Timotheus natuurlijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Vertaald met duivelen.
Boze geesten.
Ja, staat demonen, dat staat het Griekse woord, ja. Verleidende geesten en leringen der duivelen. In de praktijk is dat 2 keer hetzelfde. Hè? Zij verleiden door hun leringen, wat zijn valse leringen dan? En ze heten geesten of ook wel met de aan de Griekse mythologie ontleende term demonen. En wat er hier gezegd wordt is niet dat zij tot ongeloof komen, maar wat er gezegd wordt is dat ze in de praktijk niet leven uit geloof, maar leven uit allerlei andere leringen. En waar komen die leringen vandaan? Van de demonen, staat er uitdrukkelijk. Nou ja. Ja, nou, ja, dat lijkt me bewijs genoeg. De vraag is natuurlijk, noem daar eens een voorbeeld van. Nou, ik persoonlijk heb de indruk dat er nogal wat zijn die zeggen dat aan hen van alles geopenbaard is, dat God hen bepaalde dingen heeft bekendgemaakt enzovoorts, buiten de Bijbel om. Ik heb de indruk dat ze of dat in hun eigen hoogmoed gewoon verzinnen, en dat het hun eigen grote fantasie is, En dat bedoel ik niet om te sneren, maar dat bedoel ik als excuus. Dat is het gunstigste geval namelijk. Als het zo is, dan valt het mee als ze het alleen maar zelf verzinnen.
Je wil het van sommigen geloven.
Ja. Maar de kans is aan de andere kant groot. En daar kan ik uit de historie, zal ik maar zeggen, niet van de Bijbel zozeer, maar uit de eigen tijdsgeschiedenis, kan ik daar wel voorbeelden van geven. Waaruit blijkt dat die leringen inderdaad niet zomaar uit hun eigen fantasie komen, maar inderdaad rechtstreeks door demonen zijn geïnspireerd. En waar ook duidelijk na te gaan is waar die leringen vandaan komen eigenlijk, wat de geschiedenis daarvan is en wat voor resultaat ze bereiken in het leven van de gelovigen en in het denken van de gelovigen. En dat het dan van de duivel zelf of via zijn personeel afkomstig is, dat is een duidelijke zaak, maar het staat hier ook.
En geldt daar hetzelfde voor als het werk van de Heer zelf, dat het nooit duidelijk aanwijsbaar is? Zoals is de hand van God ook nooit duidelijk te zeggen dat
het
is
nog
precies geweest?
Nee, dat in onze bedeling is het in elk geval zo dat je nooit kunt bewijzen dat God iets in je leven gedaan heeft of je iets bekend gemaakt hebt of wat dan ook.
Dat kun je nooit hard maken.
Dat kun je nooit hard maken, want het blijft zo dat als het gaat om een lering, dan zou je hem uit de Bijbel moeten halen. Kun je dat niet, dan moet je je mond houden, want dan, als het onschriftuurlijk is, dan... Nou ja, goed. Dan is het niet de zaken doend. En waar het gaat om de praktische dingen in het leven, daarvan kun je helemaal nooit zeggen dat de Heer het gedaan heeft. Hoewel ik niemand het recht ontzeg om te geloven dat de Heer wat in zijn leven gedaan heeft. Nee, dat doe ik namelijk ook. Maar geloven dat de Heer wat in mijn leven gedaan, heel bewust. Meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden trouwens, laat ik u dat erbij vertellen, maar niettemin kun je dat niet in het publiek zeggen, kun je tegen niemand zeggen, want dat is geen prediking, dat is geen boodschap die je kunt doorgeven of wat dan ook. Kun je niks mee beginnen, je kunt er een ander niet mee leren, niks. Je kunt hooguit voor jezelf het bewustzijn hebben dat het zo is. Maar daar blijft het ook bij. Dat blijft dus inderdaad dan een particuliere aangelegenheid. Het is moeilijk over te praten. Als u het zou doen over uzelf en over uw eigen leven, zou ik het nooit accepteren. Nou, ik zou je wel aanhoren. Maar zou je waarschijnlijk meteen zeggen, alsjeblieft praat er nou in het publiek niet over. Leuk dat je dat gewoon houdt voor jezelf. Dan neem ik het niet minder serieus mee. Integendeel, maar juist omdat het serieus is, moet je het dan voor jezelf ook inderdaad houden. Zo hoort het ook. Want God werkt niet aan publiek. God werkt in het verborgen en werkt alleen geestelijk op verborgen wijze. En als wij het herkennen, nou mooi. Maar verder niet. Dat betekent tegelijkertijd dat ook niemand moet komen aanzetten van de Heer heeft mij laten zien dat. Want daar heb ik niks aan. Want als men het daarna aan mij wil laten zien, zal men dat niet moeten doen met de woorden, de Heer heeft mij laten zien, maar dan moet men komen met de woorden van, ik heb in de schrift gevonden hier en daar, en dan moet je dat eens kijken. Dat snijdt hout. Daar kun je wat mee. Dat is zwart op wit, dat is het woord van God en daarmee uit. Dat is door de geest voortgebracht.
Wat goed voor de ene is, moet die goed zijn voor de ander.
Nee, nou houden we het nog netjes. Want eerlijk gezegd, als het mogelijk is dat een gelovige van vandaag van regelrechte openbaring van God ontvangt buiten de Bijbel om, een die gezag zou hebben enzovoorts, dan kunnen we de Bijbel dus vervolgens wel afschaffen. Dan hebben we dus meteen niets meer.
Ja, de openbaring heb je dan.
Maar die lui ken ik.
Ja.
Dan kom je met een Bijbel, dus dat staat hier toch, dan zeg je, ja, de Bijbel, maar ik heb de geest ontvangen en die heeft mij geopenbaard, en of ik heb gezien in een visioen dat enzovoort. Dan kun je Bijbel dus dit, maar dat zeggen ze ijskoud tegen je, hoor. Dat zeggen ze gewoon, doe je Bijbel maar weg, want dan letter dood, want tekst uit het verband rukken is dan nooit weg natuurlijk. Nee, zo gaat dat.
Er is een hogere weg.
Ja. Ja, zoiets. Ja. Zij is nog heiliger dan de Bereërs die dagelijks de schriften onderzochten. He? Nou goed, daar, nog edeler dus ook. Nee, dat kun je wel vergeten. Dat zulke dingen rechtstreeks komen uit de koker van Satan, dat ligt zeer voor de hand. En ik geloof ook dat dat gewoonlijk het geval is. Rechtstreeks. Spijt me te moeten zeggen. Ik zeg niet dat die mensen ongelovigen zijn of niet wedergeboren zijn. Ik zeg alleen dat ze zich door de tegenstander laten gebruiken en het woord van God op die geraffineerde wijze proberen krachteloos te maken. Dat hebben ze misschien niet door.
Nee, dat hebben ze niet door.
Nou ja, dat weet ik niet. In ieder geval willen ze dat niet, maar ik moet u zeggen dat als deze dingen zich voordoen, dan blijkt het tegelijkertijd sprake te zijn van verblinding. Diegenen die zo gebruikt worden, rechtstreeks via demonen, zal ik maar zeggen, zijn tegelijkertijd verblind. Want die hebben hun zintuigen voor zover ze die hebben slechts openstaan naar de tegenstander en verliezen het eigenlijk het volle gebruik van hun gezond verstand. Ik weet niet hoe ik het zo gauw netter moet zeggen dan zo. Hè? Maar daar komt het op neer. Die kunnen niet meer goed beoordelen de dingen. Die worden ergens anders door beïnvloed. Langs, zeg maar, gevoelsmatige weg. En dat dat via demonen gaat, daar ben ik zelf van overtuigd, ja. Ja. Nou goed, waar waren wij? We waren in Samuel 28. Wat ik dus wel even naar voren wilde brengen is dat deze vrouw niet zomaar een vrouw is en dat er niet zomaar een dode weer verschijnt om dat te zeggen om dan weer te verdwijnen. Nee, ze heeft een waarzeggende geest. Ze is helderziende, zal ik maar zeggen. Ze is duidelijk een medium. En wat er gebeurt, zou je dan binnen dat kader ook moeten verklaren. En ik geloof dus ook dat hier weliswaar deze Samuel aan haar verschijnt en via haar spreekt, op de wijze zoals het via zo'n medium gebeurt. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat het een hoogst ongebruikelijke situatie is. Dat wil zeggen, dat komt normaal gesproken niet voor. Dit is de sprake van een wonder.
Kun je dat voelen, dat jij door een demon beïnvloed wordt?
Dat zou ik niet kunnen zeggen. En ik hoop dat ik daarvoor ook altijd het antwoord moet schuldig blijven. Maar ik moet je wel zeggen dat er anderen zijn die het van jou wel kunnen vaststellen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, de Bijbel kent de gaven van het onderscheiden van geesten.
Ja, dus je kunt iemand tegenkomen die gaven heeft.
Ja, dan hoef je niet eens al te moeilijk over te doen. Je kunt het soms zo aan iemands ogen al zien. Ik heb wel eens gehad, achteraf heb ik het pas begrepen. Want als je er nooit aan denkt, dan kom je er niet op. Maar ik herinner me goed dat ik iemand ooit een hand gaf. Een bekend iemand. Die ontmoette ik dan eens een keer. Dat was leuk. Gaf hem een hand. En, nou ja, niks. Geen contact, niks. Uitgestreken gezicht. Dode ogen. Een hand, beleefdheid. Verder niet de minste contact. Helemaal, wat is er met die man? Nou ja, jammer dan. Ik heb hem later wel gesproken. Jaren later enzovoorts. Nou ja, toen ging het inderdaad wat beter. Maar achteraf weet ik wat er aan de hand was. Dus gewoon bezeten. Zo iemand heeft niet zijn eigen identiteit ten volle. Straalt dat dus ook niet uit. Is bezet, zit onder een masker. Dat is het ook echt. En doet dan ook inderdaad dingen die eigenlijk niet te verklaren zijn. Waarbij je afvoegt, waarom doet zo iemand dat? Hoe komt hij erop? Maar het past dan wel ergens in. Nou ja, daar heb je nou zoiets. Daar is dus wel over nagedacht, over die zaken, maar niet door de persoon in kwestie, maar door iemand anders. Dat is wat er werkelijk gebeurt. Nou goed. Nee, het zijn niet zo prettige dingen om over te praten. Maar goed, moet ik nog meer zeggen over 1 Samuel 28?
Kun je uit dat vers 15 concluderen dat Samuel is gebied is waar rust is?
Ja, natuurlijk. Daar staat in vers 15. Samuel zeide tot Saul: waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Nou, dat is het hele punt. Hij was dus in de rust. Ja. Maar dat wil niet zeggen buiten bewustzijn. Dan zou er hebben moeten staan, want je kunt die schriftplaats natuurlijk ook precies voor een ander argument gebruiken. Hè? Het argument omkeer. Je kunt ook zeggen, er staat, waarom heb jij mij onrustig gemaakt? En er zijn sommigen die zeggen, hij rustte, dus was hij buiten bewustzijn. Maar dan had er moeten staan, waarom heb jij mij wakker gemaakt? Of zo. Dat staat er juist niet, dus. Hè? Dan zijn er andere termen die veel meer voor de hand liggen. Nee, hij was bij bewustzijn, maar rustig. Ja, dat is het dan. Er is nog iets anders, een ander argument wat in dit verband dikwijls gebruikt wordt. Ik heb het nou niet genoemd. Het is ook niet van mezelf, maar Er staat in vers 12. Toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luider stem. En de gedachte is dan... Dat ze schrok. Ja, dat is de enige verklaring. Waarom schreven ze zo? Omdat ze schrok. Waarschijnlijk omdat het inderdaad een duidelijk herkenbare figuur was. En ze zal Samuel wellicht herkend hebben, dat weten we niet. Maar tegelijkertijd herkende ze Saul ook. Terwijl de aandacht niet eens naar uitging. Kortom, er gebeurden dingen die zij ook niet verwacht had. En dat bevestigt het uitzonderlijke van deze situatie. Goed. Nou, wat ik nog wel aan wil halen dan, want dat hoort er nog wel binnen deze argumentatie thuis. Tenminste, ik heb nog 5 minuten, zie ik. Is dat er inderdaad in de Bijbel gesproken wordt uitdrukkelijk over het bewustzijn van gelovigen, van de doden. Zowel van ongelovigen als van gelovigen in het dodenrijk. En dat is niet maar alleen Lucas 16, de rijke man en de arme Lazarus. Maar het zijn nogal wat dingen uit het Oude Testament in elk geval. Waarbij ik dan in ieder geval zou moeten verwijzen naar Jesaja 14. Ik noem wat bekendere schriftplaatsen dan maar. Hè. Jesaja 14. Waar de koning van Babel... Maar het is Satan, want dat is het probleem. Ik moet er in concrete taal over praten, maar de Bijbel doet het nooit. Altijd bedekt, want je moet de tegenstander niet te veel eer geven. Maar waar de Satan nedergeworpen wordt, naar beneden, staat in vers 9. Jesaja 14, vers 9. Sheol, de hel namelijk, Hades, hel... De hel van onderen, maar van onderen is hetzelfde als de hel, uiteraard. Dat begrip van onderen is een nadere toelichting op het begrip Sheol. De hel van onderen was beroerd, kwam in beweging, om uwentwil. Nou, de plaats kwam niet in beweging, uiteraard, maar degenen die erin waren. Dus de hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt. Nou, dan is er nog beweging ook, hè? Er gebeurde nog wat. Als gij, koning van Babel, maar nogmaals, het is Satan zelf uiteindelijk,